We zijn begonnen een serie over sleutels voor een blij leven. En ik heb het even gecheckt, de eerste keer was 1 juli dat we daarover spraken. En als je er niet bij was, kan je dat weer opzoeken op internet. Dan staat het allemaal op de Bazuin website. En waarom een blij leven? God zegt dat een blij hart bevordert de genezing. En hij zegt ook dat het een... De vreugde van de Heer is jouw kracht. En God is een blije God. En er is een stuk blijdschap wat wij mogen pakken, wat ik wil pakken in mijn leven om doorbraken te zien. En daar zijn we nu mee begonnen. We zijn begonnen met het eerste deel. En het was blij vanwege het nieuwe verbond. Wie was daarbij? Nou, de anderen mogen het beluisteren. Op 1 juli was dat. We hebben gesproken over Jesaja 61. Dat was 700 jaar voordat Jezus zou komen, zag de profeet Jesaja al iets. En die zei, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. En de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Hij zegt, ik ben zeer vrolijk, ik ben zo verheugd, want ik zie al, 700 jaar voordat Jezus zou komen, ik zie al voor de verlossing die hij gaat brengen. En hij heeft mij bekleed met de kleren van het heil. We hebben hier de verbondssluiting nagedaan. En de eerste stap van de verbondssluiting is dat je wisselt van mantel. Je mantel staat voor je identiteit. En God zegt, ik heb jou een nieuwe jas gegeven. Ik heb jou een nieuwe identiteit gegeven. De zonden van vroeger kleven niet meer aan jou, want ik ben daarvoor gestorven aan het kruis. En daarom zegt Jesaja, ik ben zeer blij. En wat is het belangrijk om elke keer weer te voeden met dat begin? Met het allerbelangrijkste. Dat hij voor jou aan het kruis gegaan is. Dat hij jouw zondelast op zich heeft genomen. En dat jij bevrijd bent om een koning en een priester te zijn en om te regeren met Jezus. De mantel van gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat je recht tegenover God kunt staan. Recht in zijn ogen als het ware kan kijken. Zonder schuld of schaamte. Alsof je nog nooit gezondigd had. Dat is het evangelie. En letterlijk betekent het evangelie zulk goed nieuws dat het bijna te goed is om waar te zijn. Zo goed nieuws, het is bijna te goed om waar te zijn en toch is het waar. En daarom zegt Jesaja, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Dat was de preek van 1 juli. Toen zijn we doorgegaan met de tweede keer, 23 september, ontwikkel een positief gedachtenleven. Wie was daarbij? Oké, 23 september, kan je nalezen. Want we hebben gezegd, God is een God van hoop. En elk gebied in je leven waar hoop niet sprankelt, is dus beïnvloed door een stukje negativiteit en dus door de duisternis. Want God wil altijd hoop geven, ook juist in moeilijke omstandigheden. Jouw hopeloosheid over een probleem is een groter probleem dan het probleem zelf. Haha. Nou, dat heb ik soms ook nodig om dat te horen. Dit gaat ook allemaal dwars door mijzelf heen natuurlijk. En we hebben gesproken over hoe je je gedachten kan veranderen. Romeinen 12 zegt van verander je gedachten, vernieuw je gedachten. En het woord veranderen, vernieuwen, is het woord metamorfo. Nou, dat lijkt dus erg op metamorfose. Metamorfose, de verandering van een rups in een vlinder is een metamorfose. En God zegt, ik wil dat je gedachten meegaan in het proces wat je geestelijk hebt doormaakt. Van een zondaar in een heilige, want dat ben je in Jezus. En ik wil dat jouw gedachten ook vernieuwen. Een rups verandert niet letterlijk in een vlinder. Vorige keer over gesproken, dat vind ik zo mooi. Een rups heeft 2 sets DNA in zich. Het rups-DNA... en het vlinder-DNA. En het rups-DNA, dat is als die rups is. En als die rups nog is, dan is dat vlinder-DNA in een soort slaapstand. Op het moment dat hij in de kokon gaat, sterft het rups-DNA en komt het vlinder-DNA tot leven. En dus van de rups naar de vlinder heeft hij een compleet nieuw DNA. En zo is het ook met jou en met mij. We zijn volkomen nieuw uit God geboren. Van een compleet nieuw soort. Je nieuwe schepping, dat woord nieuw betekent volkomen nieuw. Zoals er nog niet bestond. Ongekend, ongehoord, volkomen nieuw. En ik heb dat zelf nodig om elke keer weer te horen. Je gedachten moeten elke keer weer vernieuwd worden. En dat kun je dus ook doen. En we spraken tijdens die tweede sleutel, ontwikkel een positief gedachtenleven, hoe je dat kunt doen. Dus als je dat gemist hebt, ga daar naar luisteren. Dat je goed kan bouwen in je hoofd of giftig kan bouwen. Dat elke gedachte die je hebt, vormt jouw DNA. Wauw. Jouw gedachten vormen jouw DNA. Dat is bijzonder, hè? Dus je hebt invloed op de hersenstructuren. Ik heb de boompjes laten zien op de beamer. De bomen die je bouwt. De kleine hersenboompjes die je bouwt als je denkt. Goed of giftig. En wat een invloed je dat heeft op je eigen lichaam. Omdat 87% van alle ziekten is begonnen in je hoofd. Dat is heftig. Maar is het goed nieuws? Want als je je denken dus vernieuwt, dan kan je ook gezonder worden. En dan kan je blijer worden. Dus ontwikkel een positief gedachte leven. En nu zijn we bij de derde les gekomen. En het is sleutels voor een blij leven. En God sprak duidelijk. En hij zei, laat los. Dat is niet iets waar ik heel goed in ben. Dit is echt werk in uitvoering. Laat los. En jullie papieren gekregen. Want ik heb het idee dat God wil dat we een aantal dingen gaan bespreken vanochtend die jij misschien wel los mag laten. Om in die blijdschap te komen en in die vrijheid van God. Dus als je nou iets tegenkomt terwijl ik spreek en je denkt, ei, ja, schrijf het even op. En zo direct tijdens het vieren van de verbondsmaaltijd gaan we daar wat mee doen. Ja? Waar zou je allemaal vrij van kunnen moeten worden? Een negatief zelfbeeld, ik ben niks, ik kan niks. Oude zonden waar je je nog steeds schuldig over voelt. Zorgen, bezorgdheden, angsten, controle, je eigen oordeel over jezelf, trots of juist een heel negatief zelfbeeld, teleurstellingen, misschien ben je pijn gedaan, wrok, gekwetstheid, je aangevallen of beschuldigd voelen, onvergevingsgezindheid, een heleboel. Ik ga er zo meer op in. En dat is omdat God ons vrij wil maken. Dat is niet om vervelend te doen, maar vandaag gaan we bij God neerleggen. Want God is een goede God. Halleluja, en hij is een God van vergeving en van redding. En God is een God van goed nieuws. In Jesaja 61, die staat op de beamer, er staat, de geest van de Heere, Heere is op mij. Dat is weer diezelfde Jesaja die dus 700 jaar leefde voordat Jezus zou komen. En die zei, en later haalt Jezus dit aan, dus die geest van de Heere was op Jezus. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blije boodschap te brengen. Een blije boodschap aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En dat is ook een tekst echt voor vanochtend. We waren in de bidstond bij elkaar maandag en dat was bijzonder. En Betty had heel sterk het idee van God wil oude bronnen openmaken. Vandaar dit schilderij hier. Hier zie je een beker die overstroomt. Maar je kan je voorstellen dat op een bron, dat zag ik dat beeld ook, dat op een bron waar het water uit wil, dat er stenen liggen. Wat gebeurt er als er stenen liggen? Dan kan dat water er niet uit. Dan kan dat niet vrij stromen. En God wil vanochtend die stenen weghalen. Zodat dat water, die stromen van levend water, vrij uit jouw binnenste kunnen vloeien. Jouzelf blij maken, maar ook jouw omgeving. Dat het weer kan stromen. Man, ik heb er honger naar. Die stromen van Gods levend water. En in de voorbid stond ook, ik ervoor zo dat God zei, we hebben allemaal een zalving. We hebben allemaal Gods aanwezigheid in ons. En waar jij komt, dat jij de atmosfeer kan veranderen. Vanwege de cultuur van het koninkrijk in jou. Dus God wil dat doen door jou heen. Maar soms zitten er stenen in de weg. Die stenen heb ik er net een paar van genoemd. Die barrières. En die zorgen ervoor dat dat niet vrij kan stromen. Maar ik wil er vanaf. Wie wil er vanaf? Van die stenen. En laten we, dat lied vond ik zo mooi, Rainer, van My life is not my own. Mijn leven is niet van mijzelf. Ik geef mijzelf aan u, Heer. Ik geef mijzelf aan u. En dat willen we zien, dat die stromen vrij kunnen stromen, want God wil vrijheid geven. Johannes 8 zegt, als je in mijn woord blijft, ben je werkelijk mijn discipel, ben je mijn volgeling. Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken, vrijmaken. En God heeft echt iets met vrijheid. Galaten 5, sta vast in de vrijheid waarmee Christus je heeft vrijgemaakt en laat je niet weer met een slavenjuk belasten. En dat ging over in die context over wetticisme, over regels die niet voor hen waren. God zegt, ik wil dat je vrij bent. En dat mijn genade vrij door je heen kan flowen. Oké, wat zijn dan die lasten? Wat moet je dan loslaten in je leven? Nou, ik wil beginnen met een negatief zelfbeeld. We werken nu alweer 6 jaar onder vrouwen. En ik weet dat bij mannen ook geldt. Dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja, nou, ik. Moet je dit en dit en dit nou zien? En het punt is dan dat je op jezelf kijkt. Maar we mogen leren om op God te kijken, die door ons heen wil stromen. En dat we ons eigen denken over onszelf leren afleggen. Dat we steeds meer zijn genade zien en steeds meer Gods bewustzijn, steeds meer zoonbewustzijn en minder zondebewust. Wie ben jij? Jouw nieuwe mens is uit God geboren. 1 Johannes 5. Wie gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Volgens mij staat hij op de beamer. Op uit God ben jij geboren alleen maar omdat je gelooft. Kijk, het is mooi om het gewoon even te zien. Want je voelt het misschien niet, maar hier staat, als je gelooft dat Jezus de Christus is, ben jij uit God geboren. Ben je dus een kind van God. Dat staat gewoon vast. Hoe je je ook voelt. Romeinen 8 vers 15. Je hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar je hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Abba Vader. En Helene van de Beamer, misschien wil je even het allerlaatste plaatje pakken. Waar dus de vader de zoon omarmt. Het schilderij van Rembrandt. En kijk daar eens naar. En God zegt, dat ben jij en ik omarm je. Er is veel geschreven over die twee handen. Er zijn verschillende handen. Sommige mensen zeggen, de een is een vaderhand en de ander is een moederhand. En God heeft beide voor jou. En hij wil je omarmen in zijn liefde. Hij wil doorbraken geven deze morgen. Dat je zijn vaderliefde herkent. En dan wil ik gaan naar 1 Korinthe 6. Deze tekst heb ik eigenlijk nooit zoveel mee gedaan, maar hij viel me onlangs op en ik, wauw. Hij heeft het over allemaal slechte dingen als mensen die ontucht plegen, afgoden, dienaars over spelers. En dan zegt hij, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar jullie zijn schoongewassen. Je bent geheiligd. Je bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus door de geest van onze God. Zullen we zeggen, ik ben schoongewassen. Ik ben geheiligd. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben schoongewassen. Ik ben schoon van mijn zonde. Ik ben geheiligd. Dat betekent, ik ben apart gezet voor God. Ik ben apart gezet voor God. En ik ben gerechtvaardigd. Dat ben jij. Je bent verzoend met God en smetteloos voor zijn aangezicht. Colossense 1 vers 21. Vroeger had je geen band met God en was je hem vijandig gezind. Staat ook op de beamer. Maar nu heeft hij door Christus sterven lichaam, door zijn dood, je met zich verzoend. Opdat je heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zou staan. Dat vind ik zo mooi. Hij heeft je met hem verzoend. Dan moet ik denken wat Herman Boon zegt, een zoen. Je bent mijn kind, ik geef je een dikke zoen. Je bent verzoend met God. Je kunt nu recht voor hem staan, omdat jij heilig bent voor hem, smetteloos en zonder schuld. In het Engels staat er holy, blameless and above reproach in his sight. Above reproach. Dat betekent boven elk verwijt verheven. En misschien zit er nog steeds zoiets in je hoofd als een aanklagend stemmetje van je doet het ook nooit goed. En dat heb je ook weer verprutst. En God zegt, jij staat bij mij boven op de berg, boven je vijanden rondom mij. Je bent boven elk verwijt verheven, omdat Jezus jouw zonde heeft betaald. En dit is zo'n primaire basis, maar ik merk overal waar ik kom, en ik merk het in mezelf, dat we er elke keer aan herinnerd moeten worden. Want er is een aanklager, hè? Die probeert ons aan te klagen, dag en nacht staat er. Maar elke keer mogen we zeggen, nee, ik ben boven elk verwijt verheven. Zullen we dus zeggen, ik ben boven elk verwijt verheven. Ik ben boven elk verwijt verheven, dankzij Jezus. Dankzij Jezus, in hem ben jij boven elk verwijt verheven. En God noemt jou niet meer zijn slaaf, maar noemt jou mijn vriend. Mijn vriend. En laatst zei een vriendin tegen mij, want ik probeer altijd alles zo goed te doen. Wie herkent dat? Ben ik hier alleen? Maar in ieder geval, zij zei tegen mij, zij zag een beeld en zei, het lijkt net alsof je over een hele dun draadje moet lopen. Je doet je best over zo'n koord te lopen, om het goed te doen. Maar God zegt, er is helemaal geen koord, er is geen draadje. Het is heel wijd, er is ruimte. Oh, Helene, wil je even dat, van dat meisje, dat spontane meisje dat danst in de kerk. Dat is nou een mooi plaatje erbij. Daar even op doen. Kijk, zo ben jij. En dan kan iedereen kritisch naar je kijken. En zegt, je doet het niet goed. En God zegt, meid, er is leven. Jongen, er is ruimte bij mij. Je mag blij zijn. Dat meisje heeft een klein ding op de shirt als een lammetje. Het witte lam. Je mag blij zijn en vrij zijn. Dat is het schilderij Dansje in de Kerk. En voor perfectionisten onder ons, good enough is the new perfect. Die staat ook op de beamer. Good enough, goed genoeg, is het nieuwe perfecte. Ja. Dus dat was het stukje over zelf. Dat je jezelf niet goed voelt of iets dergelijks. God zegt dat jij goed genoeg bent in hem en dat moet genoeg zijn. Het tweede is, ik wil iets zeggen over oude zonden. En voor sommige mensen, en ik ken dat ook, dat je aangeklaagd blijft worden over dingen die je gedaan hebt in het verleden, terwijl God er al voor betaald heeft. Ik heb hier een superboek aan te raden, Benny Hinn, het boek, het bloed. En daar staat iets over een vrouw die bij Benny Hinn komt. Hij was pas 2 jaar lang was hij in bediening. En hij kreeg een brief. En ze komt eigenlijk niet naar hem toe, maar ze schreef een brief. En zei, bid alsjeblieft voor mij, want ik voel me zo vreselijk slecht over de dingen die ik gedaan heb, dat ik niet verder kan. Ik voel me zo schuldig dat ik zelfmoord wil plegen. Nou, hij belt die vrouw en gaat met haar praten. En ze zegt, hij zegt, waarom bent u nou zo verontrust dat u een einde aan uw leven wil maken? Ze zegt, ik schaam me ervoor om het toe te geven, maar ik ben met 5 mannen naar bed gegaan. En ik heb het schuldgevoel daarover is zo groot dat ik gewoon dood wil. Hij zegt, bent u wedergeboren? Ze zegt, ja. Hebt u zich bekeerd? Hebt u de Heer gevraagd om uw zonde te vergeven? Ze zei, ja, dat heb ik gedaan. Gelooft u dat God uw zonde vergeven heeft en weggedaan heeft? Ze was een tijdje stil, zei, nee, ik kan dat niet geloven. Ik weet het niet. En hij zei, je moet weten wat de Bijbel zegt. Dat als we ons oprecht bekeren van onze zonden, dan wast het bloed van Christus ons volkomen schoon. Ons verleden is uitgewist, zover hij het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. En hij zei, je hoeft alleen maar te bidden en God te vragen om je zonden te vergeven. Hij belooft ons dat hij ze vergeven zal en vergeten. Daarna, zegt Benny Hinn, wacht ik op een reactie van deze vrouw aan de andere kant van de lijn. Ten slotte zei ze, oh, maar ik voel me zo schuldig. Ik kan niet eens bidden. Ik heb te veel zonde gedaan. Het schuldgevoel is ondraaglijk. Het lukt me niet eens meer naar een kerk te gaan. Ik ga nog liever sterven. En toen zei hij, maar hoe lang is het geleden dat u deze zonde beging? 28 jaar geleden, snikte ze. 28. Ik dacht dat ik het niet goed verstaan had, dus ik vroeg voorzichtig, wanneer zei u dat dit zich had afgespeeld? Ja, het is 28 jaar geleden gebeurd. U bedoelt dat u al 28 jaar lang met dit schuldgevoel rondloopt? Ja, flapte ze eruit. En ik kan het niet langer verdragen, het maakt me kapot. Ik noemde haar bij haar naam en vroeg, heeft u sindsdien een rein leven geleid? Ja, zei ze. Maar ook al heb ik sindsdien nooit meer zoiets gedaan, toch kan ik niet leven met het schuldgevoel. Ik besloot haar volle aandacht te winnen. Mevrouw, zei ik, luister goed. Er is een grotere zonde waarvan u zich moet bekeren. Realiseert u zich dat u al die jaren de Heilige Geest heeft bedroefd? Tjoom! Kennelijk hadden mijn woorden de gewenste uitwerking. Want haar gesnik veranderde in zacht gejammer. Ik ging verder. Het is de zonde van het niet geloven van Gods belofte. U heeft u 28 jaar geleden vergeven. Hij heeft u 28 jaar geleden vergeven van de zonde van overspel. Omdat u gebeden hebt en heeft hem vergeving gevraagd. Maar de duivel heeft u die zonde steeds opnieuw voorgehouden. En nu voelt u zich zo schuldig dat u wilt sterven, want u denkt dat u niets meer heeft om voor te leven. Houd ermee op om onze geweldige Heer en het werk aan zijn kruis te smaden. Beledig het kruis niet langer door niet te aanvaarden wat hij voor u heeft gedaan. Maar, onderbrak ze, mijn zonden zijn zo groot. De kracht van het bloed van Jezus om u te vergeven en u te verzoenen met God is groter, zei Benny Hinn. Telkens als u zegt, ik geloof niet dat Jezus mij mijn zonde wil vergeven, gaat u in tegen het woord van God. U moet ophouden met twijfelen en geloven wat God zegt. Doet u dat niet, dan zult u nooit in overwinning kunnen leven. U leidt een leven van ongeloof. God heeft u de belofte gegeven dat u al uw zonden heeft vergeven en toch weigert u dit te geloven. En ik denk, wauw, wat een waar woord. Ik heb ook tijden gehad dat ik me schuldig over iets had gevoeld. Ik heb God wel heel veel vergeving gevraagd. En op een of andere manier blijft dat schuldgevoel. Maar er is iets van gaan geloven dat wat Jezus zegt, dat het ook waar is. En te gaan staan op zijn bloed, te gaan staan op zijn belofte. Te zeggen, Heer, ik heb gezondigd, maar u bent groter. En ik laat het nu los. Dus als jij iets hebt waarvan je denkt van, man, ik zul dit al een tijdje met me mee. Schrijf het op, want we gaan er zoiets mee doen. 1 Johannes 1 vers 9, even de beamer. Daar staat, als wij onze zonden belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Niet van een beetje, maar van alles. En daarom is Jezus gekomen. Als jij het zelf kon oplossen, had hij niet hoeven te komen. Ik wil naar het volgende onderwerp, zorgen. Bezorgdheden, angsten. 1 Petrus 5 vers 7 zegt, werp al je zorg op hem, want hij zorgt voor je. En dit is een ding, ik weet zeker dat we allemaal dingen op ons afkrijgen, elke dag, waarvan je denkt, moet ik opnieuw bij God neerleggen? Het is zo'n drukke tijd geweest de laatste tijd voor mij, met de leiderstrek die opzetten, wat persoonlijke dingen die op me afkwamen, van alles. En op een gegeven moment begon mijn hoofd echt te stuiteren. 19 jaar geleden ben ik heel erg burn-out geweest. En ik weet wat het is om stress te hebben. En ik weet ook dat het een satanische macht is. Arlene Westerhof die zegt, burn-out is een geest. Het is een macht. Sinds ik dat weet, ga ik er nog weer anders mee om. Ik spreek daartegen. Maar soms heb je zoveel dingen in je hoofd. En er moet er zoveel gebeuren. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik dan zo'n tekst lees van werp je zorg op hem, dan helpt dat wel, maar op een of andere manier gaat dat soms niet altijd, kan je dat niet allemaal pakken. Maar kies een manier wat jou wel helpt. Het woord allereerst eronder. Maar wat ik ga doen, ik ga wandelen. Ik neem de hond mee, we hebben zo'n grote. Dat beest dat rent en ik ga in tongen bidden. En ik ga bidden en ik ga het woord over mezelf uitspreken. En voor mij het helpt, ik moet lopen. Dat is mijn manier. Misschien is jouw manier wel puzzelen of zo. Dat kan. Daar maak je mij niet blij mee. Maar sommige mensen komen super tot rust door te puzzelen. Kan ook. Maar doe iets wat jou helpt om de dingen los te laten. Dat is gewoon een praktische truc. Maar allereerst gooi het op Jezus. Ben, mag ik je sleutels even? Ik heb het al vaker gedemonstreerd, maar ik vind het zo sterk. Dank je. Wij hadden 2 huisjes. Nou ja, we hadden er eigenlijk geen 1. De ene hadden we een hypotheek op. En de andere hadden we gehuurd. En het kwam, we kwamen net terug uit Amerika. Het kleine huisje zou verkocht worden, hadden we hypotheek op. Het grote huis mochten we huren, dus we hadden dubbele lasten. Nou, is prima voor even. Nou, na een jaar vond ik het nog steeds prima. Ik vond eigenlijk dat ik het heel lang volhield. Na 1,5 jaar ging de verf een beetje bladderen van ons eigen huisje. Moest dat weer opgeknapt worden. Man, na 1,5 jaar had ik het een beetje gehad van dubbele lasten. Slechte tijd, huisje werd niet verkocht, dubbele lasten. En elke keer legde ik weer bij God neer. En misschien zie jij je zo in elkaar zoals ik. Maar ik heb de neiging om het weer terug te pakken. Ik leg iets neer, werp het neer voor hem. En je pakt het weer terug en je gaat je beklag weer bij God doen, hoe moeilijk het is. Dan heeft hij het niet. En God zegt, werp het daar en leg het bij hem en laat het bij hem. Anders heeft hij het niet, maar heb jij het. Nou, ik snap de theorie. Dus ik dacht, laten we dat zo echt gaan doen. Dus ik had de sleutel gepakt van mijn sleutelbos van ons huisje in Vianen. En ik dacht, Heer, waar bent u? Ja, u bent hier natuurlijk, met overal. Maar het mij hielp mij om een hoge plaats te bedenken. Dat was dan op de kapstok. En ik zei, Heer, hier heeft u de sleutel. Ik doe er niks meer mee. Hier heeft u. En ik nam een sprong en ik gooide het boven het kapstok. Werp het op hem. Werp je bekommernis op hem. En man, dat fysieke, dat hielp mij. Misschien helpt het jou wel. Misschien helpt het jou zo direct wel met je papiertje waar je zorgen op hebt geschreven om dat neer te gooien. Het leuke was, een paar weken daarna, en mee, ik weet niet of je het nog weet, maar we gingen naar ons huisje. Want af en toe moet je even checken hoe dat gaat met dat lege huisje. Ik pak mijn tas, ik wil mijn sleutel eruit pakken. Ik kan mijn sleutel niet vinden. En zoeken? Echt na een tijdje dacht ik, oh, ik zei, nee, de sleutel ligt op de kapstok. Die ligt bij God. Ik had het zo los kunnen laten, dat ik zelfs vergeten was waar de sleutel was. Dat was wel heel leuk. Een tijdje daarna werd het huis verkocht. Ook niet meteen, maar ik kon het bij God laten. Dus ik wil je aanraden, als dit jou helpt, gooi het bij God neer. Want hij zorgt echt voor ons. Hij zorgt voor jou. Vertel al je zorgen bij hem en zoek ook bijbelteksten op die past bij jouw situatie. En wat mooi is, als er heel veel op je afkomt, er is altijd een oplossing. Denk eens aan jouw situatie en spreek eens uit, er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing bij God. Haha, er is altijd een oplossing, want hij is onze goede vader. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Hij kan heel goed met mensen omgaan. Hij heeft al heel veel ervaring met heel veel mensen. Dus als mensen lastig naar je doen, dan weet hij wel hoe je dat moet doen. Dus er is altijd een oplossing bij God. Alles wat ik onderneem, gelukt. Zullen we dat eens zeggen? Alles wat ik onderneem, gelukt. Als je het in God doet, geleid door zijn geest. Alles wat ik onderneem, gelukt. God staat aan mijn kant, daarom kan ik niet verslagen worden. Zullen we dat eens zeggen? God staat aan mijn kant, daarom kan ik niet verslagen worden. Ja. Hey, en nu gaan we een tandje dieper. Teleurstellingen. Mensen die rottig tegengedaan hebben. Ik weet, er zijn hier mensen vanochtend en je bent niet goed behandeld. Door je werkgever, door je man of door je vrouw, of je ex-man of je ex-vrouw, door je kinderen. Misschien wel door je gemeente, of door je voorganger, of door je kringleider, of door een broer, of door een zus. Er is iets onrechtmatigs geweest. En het was gewoon echt niet eerlijk. En je bent er boos over. En God begrijpt dat. En God zegt vanochtend, lieve schat, ik wil je ervan vrijmaken. Knal dit voor mij neer. Gooi dit voor mij neer. Ik snap de pijn. Ik heb het voor jou op me genomen. Geef het over aan mij. Wil je mij daarin toelaten? Wil jij het loslaten? Wil je vergeven? Dat is lastig, vergeven. God wil je helpen. Dat is een proces. Maar maak die keuze om te vergeven. Want je vergeeft niet voor de ander. Er zijn veel mensen die zeggen, nou, ik vergeef die niet, want ja, ik wil eigenlijk gewoon dat die schuld, hij is gewoon schuldig. Waarom zou ik hem dan vergeven? Maar je vergeeft niet voor die ander. Je vergeeft voor jezelf. om het los te laten. Laat los en je wordt losgelaten. Vergeef en je zal worden vergeven, zegt God. Het is een hele mooie uitspraak die zegt: onvergevingsgezindheid is het drinken van vergif en verwachten dat de andere sterft. Onvergevingsgezindheid is drinken van gif en verwachten dat de ander sterft. Jij sterft ervan, want jij drinkt dat gif. Dus laat dat los. God zegt: de wrok, de wraak, zegt hij, komt mij toe. Oftewel, ik zal rechtmatig spreken. Geef het over aan God. En dat kost pijn, het kost moeite. Misschien helpt het je net zoals met die sleutelbos het bij God neer te gooien. Je mag alles tegen hem zeggen, maar probeer het los te laten. Psalm 37, vers 5. Wentel je weg op de Heere en vertrouw op hem. Dan wentel. Weet je, wentelen is afgooien wat er op jouw schouders zit. In de voorbereiding zag ik mensen met jukken lopen. Jukken die te zwaar zijn voor je. Die je niet kan dragen. En God zegt: gooi dat op mij. Ik heb jouw lasten op me genomen. Ik heb jouw zwakheden gedragen. Hij heeft het aan het kruis volbracht. Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal je paden recht maken. Je bent alleen maar verantwoordelijk voor jouw houding. En zorg dat er niks daartussen zit, dat er niks aan je kan kleven, want dat zijn zware jukken. En die wedloper, God het over heeft. Kan je voorstellen, een wedloper om een race te rennen met een juk op je schouder, dat gaat niet hard. En God heeft een bediening voor jou, hij heeft roepingen voor jou, gave talenten. En hij zegt: je kan niks gebruiken wat die loop tegenhoudt. Dus gooi van je af wat dwars zit. Hij zegt: mijn last is licht. Matthäus 11, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. De Message Bible heeft zo'n mooie vertaling hiervoor. Die zegt: keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Freely and lightly. Zie je weer even dat meisje in die kerk die zo danst? En al die mensen die toekijken met al hun kritiek, die zitten onder jukken. Maar dat meisje heeft besloten om vrij te zijn. En zo kun jij ook vrij zijn. Dat is aantrekkelijk. Oh. Freely and lightly. Jezus zegt: neem mijn juk op je. Dus er is iets wel van een juk van hem. En misschien mag ik even die twee ossen op het plaatje. Dat is niet helemaal wat ik wilde. Want die rechteros moet nog wat kleiner zijn in het echt. Normaal als ze een juk leggen op een os, dan is er een grote bij die de boel trekt en een kleintje die leert het. En zo zegt Jezus: ik heb dat juk op mij, maar je bent in mij, dus je wandelt met mij, maar ik trek dat juk in het echt. En jij gaat gewoon naast mij lopen. Je gaat op mijn manier, you keep company with me. Jij bent in mijn tempo, je doet de dingen op mijn manier en daarom is het rustig, is het makkelijk, is het easy and it's light. Yoked together with Jesus, zegt het Amerikaans. Ja. Een ander juk wat je op je kan hebben. Banden van angst en controle. Sommigen van ons hebben de neiging, ik wijs ook naar mezelf, om dingen onder controle te willen houden. Want het idee is van: ik ben bang dat het niet goed gaat, dus als ik de dingen maar goed onder controle houd, dan gaat het goed. Als ik mijn kinderen, dat zou je kunnen denken, als ik mijn kinderen maar goed controleer, dan gaat het goed met ze. Maar het is de leugen dat als jij het doet, dat het dan goed gaat. En dat is een leugen. Want God zegt: laat het los aan mij. Bid voor je kinderen. Bid voor de situatie. Bid voor je werk. Maar geef het over aan mij. Sommige mensen hebben zoiets van: nou Heer, u heeft mijn hele leven. Maar Heilige Geest, ik wil niet in tongen spreken. Ik wil niet vallen. Ik wil niet schudden. Ik wil niks merken. Zoiets. U bent welkom tot hier. U bent een gast in mijn leven. U bent hartelijk welkom, Heer. Maar nu was het genoeg, u kunt weer gaan, dankjewel. U bent op de koffie geweest, het was fijn. Maar God zegt, ik ben een inwoner. Oh, mag u jouw inwoner zijn? Wat doet een inwoner, wat doet een bewoner van het huis? Die zegt, ik vind die muur niet zo mooi, die witte muur, ik ga hem roze verven of zo. Die zegt, dat meubilair bevalt me niet, ik gooi het meubilair eruit, ik ga er iets anders mee doen. Mag de Heilige Geest dat doen in jouw leven? Mag hij de boel op zijn kop gooien? Wow, dat is lastig soms voor ons. En wij Hollanders willen ook alles graag goed beheersen. I did it my way. Ik wil het op mijn manier doen. Dat was het bekende lied van Frank Sinatra. I did it my way. Ik heb zijn laatste tribute gezien. Ja, hij staat, I did it my way, but it didn't work. Het heeft niet gewerkt. Want we weten, met God werkt het niet op onze manier, maar op zijn manier. En ik heb het niet over dat je verstand moet verliezen, want dat heb je gekregen om goed te gebruiken. Maar er zijn dingen die je over mag geven. En op Gods manier mag doen. Wij zijn een land van kritiek en van oordeel. En daar zijn we niet trots op. Ik heb een geweldig boekje hier. Als je te maken hebt met kritiek of oordeel in je leven, dat je merkt, ik heb makkelijk kritiek, dan is het boekje super. Oordelen over wie, wanneer en hoe. En hij heeft het erover, dat is geen compliment voor ons, dat is een Britse man, heeft in Israël gewoond, daarna in de Verenigde Staten. En in het boek besteedt hij bijna een pagina aan Nederland. Wil je het horen? Heeft hij het over protestantisme. Dat komt van het woord protest. Volgens mij is een van die vooronderstellingen bij protestanten de denkfout dat ieder individu het recht zou hebben over anderen te oordelen. Dat is de geest van het protestantisme, dat zegt Dirk Prins. Een land die misschien wel het meest verscheurd, het wreedst verscheurd is door deze denkfout, met name in de strijd tussen katholieken en protestanten, is Nederland, zegt hij. Corrie ten Boom zei eens tegen mij, iedere Nederlander is zijn eigen theoloog. En dat beeld past inderdaad goed bij het Nederlandse volk. Het geeft ook de essentie van het protestantisme weer. Voor zover ik kan nagaan, vindt deze houding in de Bijbel geen grond. En hij gaat het over veroordelen hebben. En Jezus zegt, oordeel met een rechtvaardig oordeel. Als je regeert, moet je kunnen oordelen, anders kun je niet regeren. Maar als je niet over een bepaald gebied bent gesteld, heb je geen recht om te oordelen. Dus er zit een verschil in, en dit is super uitgelegd. Dus als je daar meer van wil weten, bestel even dat boekje bij Dirk Prins Ministries. Hij heeft het over, ken je het verschijnsel meerijders? Mensen die op de achterbank van je auto zitten, of naast je, maar al je bewegingen meekijken en je voorzien van commentaar op jouw rijstijl. Ik ben er heel goed in naar Ben toe. Ik typeer het protestantisme wel eens als een religie van meerijders. Ze weten altijd alles beter. Ja, we hebben altijd het idee van wij besturen, maar je bestuurt niet. Dus je hebt geen recht om over iemand anders te oordelen. Je hebt geen recht om over je baas te oordelen. Je kan wel dingen vertellen aan die persoon, maar zorg dat je houding goed is en laat het dan los. Hier in de gemeente, als je een woord krijgt of iets, breng het naar die persoon waarvoor het is, of naar de voorganger of naar je kringleiders. Maar doe dat in een goede houding. En laat het los als dat niet jouw verantwoordelijkheid is. Als jij gesteld hier bent als oudste, of als kringleider, of als een connectgroepleider, dan heb je daar ook verantwoordelijkheid over. En als je dingen ziet die niet gaan, dan moet je ze ook aanspreken, opdat het ten goede komt voor de mensen en dat het werkt. En dat, want jij wordt ook weer afgerekend door God over dat gebied waar jij gesteld bent. Dus als je bijvoorbeeld een werkgever hebt die is over 10 mensen gesteld, die heeft wel iets te zeggen over die 10 mensen, maar heeft niks te zeggen over die 10 mensen onder een andere werkgever. Dus dat oordelen, dat overal kritiek op hebben, dat overal denken dat je weet hoe het moet, dat moet eruit bij ons. Als je op internet googelt, je kijkt naar namen als Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Matthäus van der Steen. Je wil niet weten wat je tegenkomt. Ik zet het meteen uit als ik zoiets tegenkom. Er zijn hele instanties voor opgericht. Hele stichtingen om dat soort troep. Troep. Wauw, het is zooi. Het is vanuit de hel. Proberen christenen kapot te maken. En van wie komt dat? Komt van de duisternis. Dus doe daar nooit, nooit, nooit aan mee. God kan je niet zegenen. En het kan een steen zijn in jouw leven op die bron. Reken daarmee af van kritiek. Wauw. God zegt, Jezus zegt in Johannes 17, ik wil dat ze alle één zijn. Zodat de wereld zal zien dat ik gekomen ben. Oordeelt niet op dat je niet geoordeeld wordt. Matthäus 7, ik moet door vanwege de tijd, maar lees het zelf. Matthäus 7, Jacobus 4, spreek geen kwaad van elkaar. Wie ben je dat je over de anderen oordeelt? Ik wil afsluiten met een stukje over Samuel. Saul, dat is ook zo'n bijzonder verhaal, 1 Samuel 15. Saul wordt gezalfd door Samuel. Samuel moet dan de Amalekieten verslaan. Die opdracht krijgt hij van God. En hij moet iedereen doden. Maar wat doet Saul? Hij spaart koning Agag en hij spaart de beste runderen en schapen. En dan komt Samuel naar hem toe en dan zegt Saul, nou, ik heb gedaan wat je gezegd hebt. En dan zegt Samuel, maar wat is dat geblaat dan van die schapen? Wat hoor ik daar, dat geloeien van die koeien, hè? En hij zegt, dit woord heeft God mij gegeven vannacht. God heeft er spijt van dat hij jou gezalfd heeft, zoiets. Dat Saul tot koning gezalfd is. En wat zegt Saul? Ik heb die koeien gespaard om u een offer te brengen. Ik heb dat gedaan, Heer. Ik heb u niet gehoorzaamd, maar ik heb het gedaan om u een cadeautje te geven. Ik wil ze graag aan u offeren vandaag. Ja, ik heb u niet gehoorzaamd, maar het was alleen maar voor het goede doel, want ik wil het graag aan u geven. Kennen we dat? Het doel heiligt alle middelen. Maar God zegt nee en hij was heel boos. En wat zegt hij hier in Samuel 15 vers 22? Heeft de Heere net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat je naar hem luistert dan dat je hem het vet van de rammen offert. Want opstandigheid is net zo erg als tovenarij. En koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Dus hij zegt, als jij opstandig bent in je hart, misschien heb je het niet eens geuit. Maar dan is het als tovenarij. Is het alsof je iemand anders aanbidt en niet mij, zegt God. En het is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. En God zegt, mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Mijn wegen zijn niet jouw wegen. Doe het op mijn manier. Misschien even het plaatje van dat melkmeisje pakken op de beamer. Helene. En die ziet een meisje, met een vrolijke glimlach, een vrouw trouwens, met dat juk. Maar als die emmers volgeladen zijn, met troep, kan je niet zo hard rennen. Kom je niet zo snel vooruit. En denk dan weer aan dat meisje dat in de kerk danst. Ik was met Marilyn Neubauer een paar jaar geleden in Utrecht aan het wandelen. En ze zegt in één keer, wat staat er op dat bordje? Ze is Amerikaans. In de midden, wat staat er op dat bordje? Ik zeg, verboden fietsen te plaatsen. Wil je even dat bordje, dat ding tonen? Verboden fietsen te plaatsen. En wat staat er tegenaan? Een fiets! Ja, de vorige ook. In Utrecht even. De dia daarvoor. Ja, een fiets. Ik vind dit het typerende beeld van Nederlanders. Verboden fietsen. En we zetten onze fiets daar tegenaan. Kijk hier, dat is wij allemaal samen. Hé, maar misschien herken jij dingen. Je denkt van ja, het was toch voor een goed doel, Heer. Ja, maar God zegt, nee lieve schat, ik wil dat jij in de details mij gehoorzaamt. Goed.